Je luistert naar Vogelverhalen, de podcast van Sovon Vogelonderzoek. Roos Reinhardt en Marcel Wortel bespreken elke aflevering een andere Nederlandse vogelsoort en gaan in gesprek met experts over waarom juist deze vogelsoort zo bijzonder is. Met in deze aflevering...
De huismus!
Er hoeft maar één iemand met een beheerplan dat niet is geüpdate en een kettingzaag voorbij te komen en dan is het weg.
Sinds kort doet mijn dochter ook mee. Die heeft dat als bijbaantje. Die krijgt voor elke mus die ze afleest, krijgt ze op 10 cent uitbetaald, geloof ik.
Hoi Marcel.
Hoi. Waar gaan we het over hebben?
Ja, nou, we zitten hier voor een belangrijke aflevering. Want deze aflevering is gewijd aan het jaar van. Elk jaar kiezen wij samen met Vogelbescherming een soort van het jaar. En dit jaar is dat de huismus.
Dus laat me raden, deze podcast gaat over...
De huismus.
Nou,
ja,
precies.
En verrassend.
En terecht hoor, want ik denk, de huismus is natuurlijk wel een van de allerbekendste vogels van ons land. Ik denk dat er weinig mensen zijn die nog nooit een huismus hebben gezien.
Ja, inderdaad, het is echt wel een van de soorten waar je mee begint eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Een soort instapvogel.
Ja.
Ja, en toch weten we nog best wel, we weten best wel veel over de huismus, maar op sommige vlakken best wel weinig volgens mij.
Klopt, want ja, het is, je ziet hem overal, maar het is toch een best geheimzinnige vogel. En dat komt omdat hij zich heel goed verstopt als hij broedt. Hij broedt vaak onder daken en ze zijn ook best wel gevoelig voor verstoring. Dus het is gewoon heel erg moeilijk om veel te leren over dat broedsucces.
Ja, en dat is dus wat we in het jaar van de huismus gaan doen. Dat kan ik nu wel allemaal gaan vertellen, maar dat kun je ook gewoon vinden op de website sovon.nl/jaar van de huismus. Daar staat wat we allemaal doen in het jaar van de huismus.
Ja, top. Ik zou zeggen, surf erheen. En wij gaan nog even wat informatie delen, denk ik. Dus tijd voor paspoortje.
Paspoort.
Oké, paspoortje. Hoe ziet de huismus eruit?
Voor veel mensen herkenbaar beeld, denk ik. Maar hij is bruin met grijs. En vooral de malletjes die vallen op zijn best grote musjes met een zwarte bef en een zwarte snavel. En ze hebben een wit vleugelveld. En de jonge vogels en de vrouwtjes die zijn ietsje onopvallender. Ik vind ze zelf best wel mooi, want ze hebben zo'n heel mooi bruin wenkbrauwstreepje. Maar ja, ze hebben niet echt opvallende kenmerken verder.
Nee, en dan zou je hem dus kunnen verwarren met andere vogels. Met welke?
Ja, de ringmus natuurlijk, what's in a name. Maar als je goed weet waar je op moet letten, dan kun je ze wel uit elkaar halen. Want de ringmus die heeft een roestbruin petje en hij heeft een heel herkenbaar zwart vlekje op zijn witte wang. Je kunt ze wel echt door elkaar tegenkomen, dus dan moet je wel even goed opletten. En dan heb je ook nog de andere mus, de heggemus. Maar dat is eigenlijk helemaal geen mus. En hij is ook best wel goed te onderscheiden van de andere twee mussen. Die wel mussen zijn.
Ja.
Want hij is een beetje grijs en wat kleiner. En hij heeft tijgerstreepjes op zijn rug. En ja, dan heb je ook nog de Spaanse en Italiaanse mus. Maar daar gaan we het maar even niet over hebben. Want die zien we eigenlijk gewoon niet in Nederland.
Nee. Oké, en dan geluid. Wat voor geluid maakt de mus, de huismus?
Ja, echt het classic vogelgeluid. Hij tjilpt er wat af. En dat kun je best wel. Het kan best hard zijn als ze in grote groepen langskomen.
Ja, dat is hard en heel herkenbaar inderdaad. Wat eet de huismus?
Ja, echt van alles. Hij is niet zo picky. Hij eet zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood, pinda's, vetbollen, bessen. Je kunt hem met veel blij maken dus. In de broedtijd eten ze wel echt voornamelijk insecten, want daar voeden ze dan ook de jongen mee.
Ah, goed punt. Ja. En waar zien we de huismus? Waar komt hij voor?
Ja, eigenlijk ook weer overal. Het is, aan alle kanten is het een algemene vogel.
Echt een basisvogel.
Ja, echt een basisvogel inderdaad. Maar je kunt hem vooral echt goed zien in bebouwd gebied. Vooral in wijken met wat oudere huizen, waar het wat rommeliger is en waar genoeg groen te vinden is. Dus bijvoorbeeld aan de rand van de stad of ook wel in het platteland. Maar echt in het hartje van het centrum of in hele strakke, shiny nieuwbouwwijken kunnen ze wel eens afwezig zijn.
Oké.
Nog één vraag.
Ja, er komt nog één vraag.
Ja.
Ja, namelijk, hoeveel huismussen zijn er in Nederland?
Nog steeds best wel veel. 600.000 tot 1 miljoen. Het is echt wel een van de talrijkste broedvogels van Nederland. Volgens mij na de merel het talrijkst. Maar het klinkt als heel veel, maar het was nog veel meer. Want in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw is de populatie meer dan gehalveerd. Langzaam is hij nu aan het terugkrabbelen. Maar ja, hij heeft nog een lange weg te gaan. En daarom... hebben we ook het jaar van de huismus gekozen.
Nou, precies. Nou goed, ik denk dat het tijd is om de diepte in te gaan en het veld in te gaan. Met onze experts.
Goed idee.
Ja, want als je de diepte in wil, dan moet je op bezoek bij een echte huismusonderzoeker. En dan moet je dus naar René Oosterhuis in het Groningse Leek. Want hij doet al tientallen jaren intensief onderzoek naar de huismussen in zijn eigen achtertuin, maar ook bij de mussen bij hem in de buurt en in andere achtertuinen en ook op het platteland. En hij weet ontzettend veel over de soort te vertellen.
Ja, echt wel een BV'er, bekende vogelaar, denk ik.
Dat dus, denk ik ook.
Ik heb wel zin om hem te ontmoeten. En nou ja, aan de andere kant gaan we langs bij ja, eigenlijk iets wat wel past wat ik net zei. Dat ze dus veel aan stadsranden zitten en ook veel in bebouwd gebied. Want we gaan namelijk naar een industrieterrein, het Nijma-terrein, waar we gaan praten met Kelvin Klaassen. En die werkt daar aan een rewilding, een urban rewilding project. En dat zal wel eens, kan wel eens heel erg goed zijn voor de huismus. Dus,
nou, we gaan het zien. Ja. Naar buiten.
Yes, let's go.
De diepte in.
Ja, en van Nijmegen zijn we nu helemaal afgereisd naar Groningen. En nu staan we in de achtertuin van René Oosterhuis. René, kun je even kort vertellen wie je bent?
Nou, ik ben René Oosterhuis en ik doe al sinds 2007 onderzoek aan huismus. En we staan nu in ons achtertuin en dit is ja, de belangrijkste onderzoeksplek voor mij.
Nou, dan zijn we gelijk op de goede plek.
Ja.
Sinds 2007 al, dat is al een hele tijd. Hoe ben je ooit begonnen?
Nou, waren meerdere redenen. Heel praktisch, omdat het gewoon een soort is die in je eigen tuin zit. Dus dat is gewoon lekker dichtbij. En nou, toen waren de kinderen waren wat kleiner, dus dat was wel praktisch met thuis. Daarnaast, ik vind ringonderzoek heel leuk. Dus ik vang kleuringen, individueel kleuringen en terugkijken dat en aflezen, dat vind ik heel leuk. Nou, het ging slecht met de huismus in Nederland. En er werd heel weinig onderzoek naar gedaan. Dus ja, we wisten wel met z'n allen van hij gaat achteruit. Maar waarom die achteruit gaat, dat wisten we niet zo goed. Dus dat was ook een reden. Ja, en ik vind vogels die zich aanpassen aan menselijke omgeving gewoon heel leuk. Dus nou ja, al die dingen bij elkaar hebben op een gegeven moment zoiets. Oké, dan ga ik met de huismus aan de slag.
Ja, dan kom je inderdaad een beetje uit op de huismus. Ja, en nou ja, we staan hier ook in een omgeven door de huismussen eigenlijk. Dus een goede onderzoekslocatie, denk ik. En ja, wat houdt je onderzoek precies in? Wat doe je hier?
Nou, in de basis vang ik de huismussen hier in mijn tuin en krijgen ze individuele kleuringcombinatie om. En vervolgens ga ik kijken van of ze weer terugkomen in de tuin. Hoe oud ze worden dus. Ik kijk ook of ze met jongen in de tuin komen. Dus ik kan ook iets zeggen over hoeveel jongen ze per jaar krijgen. En verder kijk ik in de omgeving rond en vraag ik ook andere mensen om te kijken naar de gekleuringde mussen. Om ook zo een beeld te krijgen van hoe die zich gedraagt in de omgeving.
Dus je hebt je buren ook allemaal aan het tellen gekregen?
Ja, de buren en ja, door heel Leek zijn overal wel mensen die met een verrekijkertje in de tuin aan het kijken zijn. Ja.
Ideaal.
Ja.
En doe je dat alleen hier in je achtertuin of ook nog op andere plekken?
Nou, deze achtertuin is een van mijn... Nou ja, dat is een van, ik noem dit stedelijk gebied. Dat is natuurlijk wel een rekbaar begrip, maar in ieder geval het is bebouwd gebied. Ik heb nog een tweede plek bij mijn ouders in de tuin. Daar doe ik het ook precies op dezelfde manier. Dan heb ik nog een plek in Bijen, waar ik het bij iemand anders in de tuin doe. En dat zijn allemaal ja, min of meer bebouwd gebied. En dan heb ik twee gebieden in het landelijk gebied. Eentje daarvan ben ik dan recentelijk mee gestopt, omdat die bewoners verhuisd zijn. En de andere in het landelijk gebied, ja, dat noem ik het ideale huismusbiotoop. Nou, daar gaan we straks ook nog wel even kijken.
Nou, ben benieuwd.
Ja.
En is er een reden dat je dan dus urbaan en landelijk allebei doet?
Ja, omdat je dan heel goed de gegevens naast elkaar kunt vergelijken. Van hoe gaat het in bebouwd gebied, hoe gaat het in het landelijk gebied? Zitten daar verschillen in? Nou, en als er verschillen in zitten, ja, dan kun je ook een beetje verklaren waarom het misschien slecht gaat met de mus. Of waarom het slecht ging met de mus. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk nu het laatste jaar alweer een stukje beter.
Ja, gelukkig wel. Ja. En heb je die verschillen gevonden?
Ja, sommige dingen wel en sommige dingen ook niet. Dus dat is wel de overleving als voorbeeld, die is nog gelijk. Die is op deze plek gelijk en ook op de andere plek. Dus daar zit geen verschil in. En in de jaren 70 is ook onderzoek gedaan in Rotterdam. Mm-hmm. En die overleving uit die periode is ook gelijk aan de overleving die nu is. Dus toen ging het nog heel goed met de soort. En de overleving, en hij is wel laag hoor, hij is maar 50%, maar is nog wel steeds gelijk aan zoals het vroeger was. Dus ja, daar lijkt het probleem niet in te zitten.
Nee.
Nou, dispersie, afstanden die vliegen, zit ook niet heel veel verschil in. Alleen het hele grote verschil wat we zien is dat in dit soort bebouwd gebied minder jongen geboren worden dan in het landelijk gebied.
Ja.
Dus
ja,
daar zit echt een verschil in.
En dan geboren of ook echt uitvliegen?
Uitvliegen, want ik kijk inderdaad, het is goed dat je het zegt, want ik kijk dus... naar de vrouwtjes die met jongen, en de mannetjes die met jongen op de voerplek komen, dus die uitgevlogen zijn. Maar we zien dus dat in het landelijk gebied, wat ik wel echt landelijk optimaal gebied hoor, niet het gemiddelde landelijk gebied.
Dat is een belangrijke nuance.
Daar zit heel groot verschil in. Maar in het landelijk gebied zien we dat ze vaker broeden en per keer ook meer jongen krijgen. Nou, en als je dat bij elkaar optelt, dan krijgen ze dus gemiddeld, ik geloof, 5-6 jongen in het landelijk gebied. En hier in het bebouwd gebied maar 2-3. Dus dat is bijna het dubbele.
Dat is echt een heel groot verschil inderdaad. Ja. En heb je enig idee van hoe dat dan is in niet-ideaal landelijk gebied?
Nee, dan is het waarschijnlijk ook veel lager. Maar daar heb ik geen onderzoeksplek van nog. Ja. Zal wel interessant zijn.
Ja, inderdaad.
Ja, hoe komt dat dan? Hoe komt het dat het verschil zo groot is?
Ik vermoed, maar dat is heel moeilijk hard te maken, dat het met insectaanbod te maken heeft. Jonge huismusjes die worden gevoerd met insecten in het nest. Dus zolang ze insecten, voldoende insecten zijn, kunnen ze ook veel jongen grootbrengen. Ja, en in de baggel of het landelijk gebied zijn heel veel inheemse planten. Zijn gedurende hele periodes van begin april tot eind juli, want zo lang duurt het broedseizoen, zijn de insecten te vinden. Ja, en dat is in deze omgeving is dat gewoon minder. Er zijn minder insecten, er zijn minder inheemse planten, meer uitheemse planten waar gewoon minder insecten op zitten.
Oké, dus we moeten met z'n allen toch echt letten op die inheemse planten in onze achtertuinen.
Ja, dat kan heel veel verschil maken, ja.
Belangrijk om te onthouden.
Ja, of een insectenhotel ophangen zoals die hier achter ons aan de schuur hangt.
Dat kan een heel klein beetje helpen, ja.
Ja, en als we naar beneden kijken, dan staan we hier letterlijk tussen het vogelvoer. Dus dat is waarschijnlijk onderdeel van je onderzoek. Kun je daar misschien iets over vertellen?
Ja, dat klopt. En ik vang ze dus en ze krijgen kleurringetjes om. Vervolgens laten ze zich bijna niet meer terugvangen. Dus alle waarnemingen die ik van die mussen wil verzamelen, dat moet door de kleurringen dan weer af te lezen. En daarvoor voeren we ze dus elke dag in de tuin. Dus ik heb een vaste voerplek in de tuin waar elke dag kippenvoer gevoerd wordt. Dus graan, gemengd graan met wat gebroken mais erdoor, soms wat zonnebloempitten erdoor. Dat voeren we elke dag. En elke dag kijken we dus op die plek naar welke geringde mussen daar weer tevoorschijn komen.
Dus je zit elke dag aan de keukentafel te tellen?
Ja, ik ben alleen begonnen. Sinds kort doet mijn dochter ook mee. Die heeft dat als bijbaantje. Die krijgt voor elke mus die ze afleest, krijgt ze 10 cent uitbetaald, geloof ik.
Lucratief.
Ja, dus die heeft die verdient daar een zakcentje bij en scheelt mij wat werk. Maar samen, en ze vindt het ook leuk hoor. Ik bedoel, als het alleen voor het geld was, dan was ze er snel zat van. Maar ze vindt het ook heel leuk om te doen. En op die manier volgen dus eigenlijk elke dag welke mussen in de tuin zijn en welke niet. En hoeveel jongen ze meenemen.
Dus het idee is dus ook dat het onderzoek nog wel even doorgaat als ik het zo hoor. Dan kan je dochter het mooi overnemen.
Ja, dat hoop ik wel. Maar of ze dat echt gaat doen, dat moet ze helemaal zelf weten. Dat zien we TCT wel. Maar ik ga er sowieso nog heel lang mee door. Ja,
het verveelt nog niet?
Nee, het roept steeds meer vragen op. Het wordt steeds interessanter. En ik zeg altijd, het is echt een uit de hand gelopen hobby. In het begin was het heel klein. En dat is steeds meer bijgekomen. En nog steeds, je ziet steeds meer dingen. Het roept steeds meer vragen op. Die zeggen van, maar daar wil ik ook meer van weten. Dus er komen nog steeds meer onderzoeksvragen bij die nog beantwoord kunnen worden.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, wat ik net vertelde over dat broedsuccessie insecten. Dus ik wil ook nu nog steeds beter proberen te kijken van, wat eten die mussen nu? Wat voeren ze nu aan hun jongen? Nou, dat is niet eenvoudig. Maar dan wil ik toch ook kijken of we daar meer grip op kunnen krijgen. Nou, onder andere zijn we daar al mee begonnen door ook door nachtvlinders te vangen.
Okay.
Dus op deze plek nachtvlinders te vangen en tegelijkertijd ook op de andere plek nachtvlinders te vangen. En dan te vergelijken van, is er verschil in de nachtvlinders? Nou, als er verschillende aantallen zijn, verschillende soorten. Nou, daar zien we ook al dat hier in het bebouwd gebied vang ik dus minder nachtvlinders, minder soorten dan in het landelijk gebied waar ik dus meer vang. En ook meer verschillende soorten zitten. Ja, dat is al een heel kleine aanwijzing dat die mussen daar ook gewoon meer voedsel hebben.
Ja.
Maar goed, een mus eet veel meer dan alleen nachtvlinders en rupsen. Dus eigenlijk zou dat ook nog veel meer uitgebreid moeten worden.
Zou je dat ook met camerabeelden van de nesten of zo kunnen onderzoeken?
Nou, dat heb ik al geprobeerd. Maar ik ben er nog niet helemaal uit wat daar nou de beste oplossing voor is. Het is heel lastig, want het gaat heel snel. Ze hebben gewoon een bek vol insecten en dat schiet onder de dakpannen en... Ja, als je dan die foto's bekijkt, dan zie je een hoop pootjes.
De flitsen. Ja,
en er zit, je ziet dat het insecten zijn, maar welke insecten, dat is heel, heel lastig te zien.
Nee, dus als iemand nog goede ideeën heeft voor hoe je dat kan onderzoeken,
Zijn zeker welkom, ja. Ja, en dit jaar, wat ik dit jaar dus ook nog wil gaan doen, is ook nog veel meer gaan kijken naar slapende mussen. Waar die mussen 's nachts slapen. Dat is ook een onderdeel waar, nou ja, er wordt in de literatuur wel over gezegd. Ze slapen gezamenlijk op slaapplaatsen. En ze slapen ook wel in het nest. Maar daar houdt het ook wel ongeveer mee op. Dus ik heb nu, met dank aan het Meester Prikkenbeenfonds, ook een subsidie gekregen om een nachtkijker aan te kunnen schaffen. Dus daar ga ik dit jaar heel erg mee in verdiepen. Ja. Om te kijken waar ze slapen. Want ik vermoed zelf dat ze ook heel veel jaar rond op de nestplekken slapen.
Okay.
Alleen daar is gewoon nog heel weinig van bekend. Dus dat, nou, daar hoop ik dit jaar ook nog weer wat meer.
Slapeloze nachten op zoek ja, naar mussen.
Ja, ja.
Of ga je dat ook je dochter laten doen?
Nee, dat ga ik zelf doen. Nee, dat doe ik gewoon zelf.
Nou, zullen we dan nu nog gaan kijken bij de andere ideale huisbussen, biotoper het over had?
Ja, dat is goed. Gaan we die kant op.
Leuk.
Ja, op naar de Baggelhof. Ja.
Nou, we zijn een stukje met de auto gereden. Hemelsbreed is het ongeveer 1 kilometer, zei je net. Maar we zijn gelijk in een hele andere omgeving. Want waar staan we nu?
Ja, we staan nu bij fruitboomkwekerij De Baggelhof. En dit is, dit is een biologische fruitboomkweker die bomen kweekt voor mensen in de tuin. Dus als je een fruitboom in je tuin wil, dan kun je die hier kopen. En ja, dit is een heel kleinschalig landschap. Dit is echt een beetje authentiek landschap haast wel. Dus alle oude perceeltjes van vroeger, die zijn er nog. Die zijn allemaal met meidoornhaagjes afgezet. Ja, wat zal zijn, die zijn hooguit 50 meter breed. Dus 40, 50 meter breed. Dus echt de oude kleine perceelstructuur is er nog. Ja, daar staan dan de fruitbomen in. Maar heel veel plek voor onkruid. Of kruiden. Eigenlijk zijn het natuurlijk geen onkruiden. Maar inlandse kruiden. Dus, en dit is een heel mooi gevarieerd landschap. Met ook vee, dus kippen. We lopen ook een paar paden. Overal hangen nestkastjes, dus ze kunnen hier goed broeden. Ja, dus dit is wat ik noem het ideale huismusbiotoop.
Ja, en wat maakt het dan precies dat ideale biotoop?
Nou, dat kleinschalige. Dus okay. Het kleinschalige. Ze kunnen hier eten, ze hebben hier heel veel schuilgelegenheid, ze kunnen hier broeden. Alles is aanwezig en dat maakt het voor de huismus perfect.
Ja, ik snap het wel. Het is een prachtige plek. Dus de huismussen hebben het goed geregeld hier.
Ja, nee, die hebben hier een goed plekje gevonden. Ja.
En hoe lang doe je hier al onderzoek?
Hier ben ik in 2012 begon uit mijn hoofd, ergens in die periode. Dus ik had in een paar jaar dat ik in Leek bezig was, toen kwam ik in contact met de mensen die hier wonen. Nou, die waren ook helemaal enthousiast, dus toen ik hier kwam, nou ja, was ik natuurlijk ook direct enthousiast. Zeker omdat je doet dan weer een bebouwd gebied onderzoek. Het is gewoon heel mooi als je onderzoek kan uitbreiden naar zo'n plek. Als het ware het ideale huismusbiotoop naast je eigen onderzoek kan leggen en de gegevens met elkaar kunt vergelijken.
En blijkt dat ook uit je onderzoek dat het een ideaal biotoop is hier?
Nou ja, je weet natuurlijk nooit wat ideaal is. Het ziet er ideaal uit. Als je kijkt naar hoeveel jongen hier geboren worden bijvoorbeeld. Hier worden tussen aanhalingstekens te veel jongen geboren. Dus we zijn elk jaar, als we de jongen die we hier ringen, een deel van de jongen die hier geringd wordt, die duiken overal in Leek op. Dus dit is echt wel een soort bronpopulatie die andere gebieden ook weer van jonge mussen voorziet. Dus in die zin kan je het wel als ideaal huismusbiotoop omschrijven.
Een echte kraamkamer.
Ja, ja. Nee, er worden hier echt heel veel jongen geboren. En die hebben hier niet allemaal plek. Dus die gaan zoeken andere plekjes op. Dus
dat luxe is heel probleem.
Mooi. Ja, zeker. Ja.
En welk onderdeel van je onderzoek doe je hier?
Ik doe hier eigenlijk precies hetzelfde als bij me thuis in Leek. Okay. Het enige verschil is dat ik ze hier makkelijker kan vangen. Omdat ze, ja, ik heb hier veel, dit is veel groter. Dit is met elkaar ongeveer 4 hectare groot. Ik kan hier op veel meer verschillende plekken de netten neerzetten. Dus ik kan hier wat makkelijker vangen en ik kan hier ook wat meer vangen. Maar vervolgens als ik ze eenmaal gevangen heb, dan ook hier volg ik de gekleuring individuen. Alleen hier doe ik dat dan jaar rond met een camera. Dus de mensen die hier wonen, die kijken er niet zelf naar. Maar jaar rond heb ik hier een camera staan waarmee ik de mussen volg op de voerplank. Dus ook hier worden ze op een plek gevoerd waar de camera bij staat en waarmee ik dus kan kijken van wie hier is en wie hier niet is.
En dat werkt eigenlijk gewoon even goed als thuis vanuit de keukentafel aflezen?
Ja, dat werkt eigenlijk precies hetzelfde. Alleen het enige, je moet dus gewoon per dag maakt die camera ongeveer tussen de 400 en 500 foto's. Dus die foto's moeten wel allemaal
nagekeken.
Ja.
10 cent per foto?
Nee, zo werkt het. Nee, dan werd het een beetje te duur op. Ja.
Staat die camera nu ook te draaien hier?
Ja, die staat te draaien. Ja, die staat ietsje verderop. En het lastige is alleen dat de honden daar vlakbij in de kennel zitten. Dus als we daarheen gaan, dan wordt het een hoop geblaf van de hondjes.
Oh, nee, dus dat is uitkijken geblazen.
Ja, het is niet gevaarlijk. Maar voor opname is het misschien wat minder als die hondjes zo blaf.
Kunnen we zo wel even gaan kijken.
Ja, precies.
Ja.
Maar die camera draait gewoon elke dag. Die draait gewoon jaar rond. En ja, één keer in de 3-4 weken kom ik hier om de batterij te vervangen. Een nieuw SD-kaartje erin te doen. Ja, en dan staan er 10.000, 20.000 foto's op. En ja, daar is geen haast mee. Maar die moeten toch wel regelmatig even bekeken worden. Ja.
Dus er ligt nog wat op de plank waarschijnlijk.
En nu niet meer, want we hebben een hele natte winter gehad. Met veel regen. Dus dat zijn dan de momenten om die foto's te bekijken.
Ja, dus een normaal mens zou gaan Netflixen of zo. Maar jij gaat musflixen
Musflixen, ja. Of een spelletje doen of weet ik veel. En ik pak gewoon even een SD-kaartje en ik tik een paar duizend foto's weg.
Ja. Dus het mag vaker regenen van jou.
Nou, nu al genoeg regen. Nee, maar op zich, het klinkt heel veel, maar ik ken de mussen, dus ik weet precies welke mussen op de voerplek komen, welke niet. Dus je kan dat heel snel die foto's wegklikken, zeg maar. Het is niet dat je eindeloos hoeft op per foto heel lang hoeft te studeren. Je tikt het gewoon heel makkelijk, heel snel weg.
Maar je leest dan de ringen eigenlijk ook niet meer af, je herkent ze gewoon.
Ik lees de ringen wel af, maar het gaat zo snel dat ik gewoon in één oogopslag genoeg heb en weet wie is. Dus dat. Maar als je dat voor het eerst zou doen, zou je heel lang moeten kijken van links, rechts, boven, onder. Maar als je dat eenmaal in je systeem zit en je weet ook nog van het zijn bekende mussen. Want ik ken ze in principe allemaal.
Ja.
Ja, dan gaat het heel snel. En als je af en toe denkt van die code ken ik niet. Ja, dan kijk je er even ietsje beter naar van is het inderdaad een bekende of is hij een tijdje weg geweest? Of komt hij van een andere plek?
Dan zijn ze ook echt individueel herkenbaar, los van hun ringen, de mussen?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Er zijn af en toe, en het lijkt erop dat juist dat er wat oudere mussen zijn die af en toe wat witte veertjes krijgen.
Okay.
Dus soms is een mus echt te herkennen aan een wit veertje in zijn vleugel of wat witte veertjes op zijn lichaam. Maar in principe zijn ze niet individueel herkenbaar.
Nee, okay. Nou, dat hoeven wij dus ook niet te verwachten van onszelf. En ja, je doet nu dus al sinds 2007 onderzoek, of hier sinds 2012. Zijn er bepaalde anekdotes of leukste dingen die je hebt meegemaakt?
Ja, wat ik zelf heel leuk vind, is dat gewoon als je gewoon een tijdje hier naar kijkt, dat je ziet dat wat ik net vertel, dat hier gewoon te veel jongen geboren worden en dat die allerlei plekjes in Leek weer opvullen. Dat hoe dat in zijn werk zit, hoe dat systeem werkt. En je hebt hier gewoon ook gewoon mussen die op een gegeven moment wel 6-7 jaar oud worden. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon hele leuke dingen om te zien en om te volgen. En dat zijn ook de mussen als je dan weer het SD-kaartje erin doet. Dat je toch elke keer kijkt van, goh, zou die er ook nog bij zijn? Is die er nog bij? En ze zijn slim. Dat maakt het ook leuk. Dit is gewoon, ze laten zich lastig vangen. Dat is een uitdaging, maar het maakt het ook wel leuk.
Frustrerend, maar ook leuk.
Ja. Ja, het is af en toe moet je heel creatief zijn in nieuwe vangmethoden bedenken. Maar het is wel, ja, ik vind die slimmigheid heeft ook wel wat.
Ja. Want hoe vang je een mus?
Nou, tegenwoordig zoveel mogelijk met misnetten. Dus dan echt de manier zoals de meeste vogels gevangen worden. Is gewoon een net tussen twee stokken in. En dan vliegt de mus in een soort, als het ware, in een soort zak waar die in komt. Ja, dat gaat heel goed. Maar we werken ook met slagnetten. Maar we hebben ook allerlei kooien. En ook, vroeger werden natuurlijk heel veel mussen gevangen door gewoon een kooitje neer te zetten met een stokje eronder en naar een touwtje trekken. Mm-hmm. Ja, die methode gebruiken we ook heel af en toe nog eens. Dus,
we lopen nu naar de voederplank. Voorlopig nog geen blaffende honden.
Hier heb ik dan de camera staan.
Oh, ja.
Met een bewegingsmelder. En als extraatje hebben we er ook nog een glas van een leesbril opgeplakt. Zodat je die wat dichterbij scherp kan stellen.
Wat slim.
Want we hebben heel soms ook mussen die hun kleuring eraf peuteren, zeg maar. Zeker als die kleuringen een paar jaar oud zijn. Dat ze zijn van plastic, dus dan worden ze wat slapper. Die krijgen ze soms af. En met deze, met dat lensje die we ervoor geplakt hebben, kunnen we dan ook de delen van het metalen ringnummer nog aflezen. Dus dan kunnen we ook diegenen die de kleuringen verloren zijn, kunnen we dan op die manier nog weer achterhalen.
Echt geoptimaliseerd hier.
Ja. Langzamerhand is het steeds verder. en hier wordt ook gewoon elke dag in gevoerd.
Dat doen dan de mensen die hier wonen.
Ja, en af en toe controleer ik het nog wel eens om te kijken van als ik de mus hier in de omgeving zie of dat een beetje overeenkomt. Maar eigenlijk alle mussen die ik in de omgeving zie, die komen ook op de voederplank.
Ja, handig.
Ja, handig.
Moderne techniek is toch wel nuttig.
Ja, maar anders anders moet je hier gewoon elke keer zelf heen voor het onderzoek. Ja, dan was het heel ingewikkeld geworden.
Ja.
Kijk, dit is gewoon een kaartje, SD-kaartje, dat kan je op je eigen tijd wanneer het uitkomt bekijken. En anders zou je hier gewoon een paar keer in de week heen moeten. En zeker voor het broedsucces, dat is eigenlijk niet te doen als je dat op verschillende plekken tegelijk wil onderzoeken.
Nee, dus heeft je onderzoek wel echt.
Dit heeft echt heel erg geholpen. Ja. Want zo gauw die, want dat heb ik misschien nog niet verteld, maar zo gauw die jongen dus uitgevlogen zijn, dus zo gauw ze het nest verlaten, dan gaan ze met de ouders naar die voerplekken toe.
Okay.
Dus de mannetjes en de vrouwtjes gaan elk met een deel van de jongen naar de voerplekken toe. En daar kunnen we dus heel goed het broedsucces aan bepalen. Door gewoon te kijken van welke beesten komen met jongen. Wanneer komen ze met jongen en met hoeveel jongen komen ze.
Echt een beetje aangeleerd gedrag eigenlijk dan.
Ja. En dan leren ze dus ook zaden eten. Want hier voeren we gewoon met zaden. Dus in het nest eten ze nog alleen insecten. Maar zo gauw ze het nest uit zijn, kunnen ze ook wel overschakelen op zaden.
Ja, oké. Dat gaat dan best snel.
Ja.
Oh. Ja, wat mij ook opvalt hier is dat er omringd zijn er allemaal kippen. Is dat ook voordelig voor mussen?
Ja, als je mussen wilt, kun je het beste kippen nemen, zeg ik altijd. Okay. Dat is een van de...
Dat is een hele duidelijke tip.
Ja, dat moet wel. De mussen, natuurlijk moeten ze wel in de buurt zijn, want ze vliegen niet zo heel ver. Maar ja, mussen en kippen gaan heel goed samen. Gewoon omdat kippen gewoon... die worden gevoerd, dus ze kunnen hun voer daar halen. En het lijkt er ook wel een beetje op dat als die kippen lekker rondscharrelen, dat die mussen denken van, hey, het is veilig. Dus dat ze dan ook wat sneller aan de grond komen.
Oké. Okay.
Oh, dus die samenwerking is heel... je ziet gewoon, als je kippen neemt, dan heb je ook heel snel mussen.
Net de Afrikaanse savanne of zo. Ja. Heb je dat ook altijd. En gaan ze dan ook de hokken in? De mussen? De kippenhokken?
Ja, die gaan de kip ook in. Oh, dat is de Lubbert ook. Oh. Dat is de eigenaar. Ja, deze is helemaal dicht. Maar ze kunnen wel door het luikje naar binnen.
Oh ja.
Dus kunnen we met touwtje het luikje ook weer dicht doen. Vanaf afstand. Nou, dan hebben we er net erin staan en dan kunnen we ze op die manier vangen. Maar ook dat kunnen we niet te vaak doen.
Ook dat hebben ze dan weer door.
Ja.
Ze houden je wel scherp, die mussen.
Ja, nee, dat klopt. Maar goed, als we hier 30, 40 in één keer gevangen hebben, dan hebben we ook een heel mooi aantal te pakken.
Het gaat echt om zulke aantallen dan.
Ja, dat kan in kipbox. Dat is in de periode dat heel veel jongen zijn. Dan kunnen we echt heel veel in één keer vangen. Ja.
Bewekkend hoor.
Het veld in.
Nou, ja, Roos, het is grijs, het is koud.
Ja.
Ik voel een zekere druk van dit weer.
Jij voelt druk. Nou, wat leuk dat je het zegt.
Ja, ik wil even een bruggetje maken, want wij voelen ons natuurlijk niet zo heel comfortabel bij dit weer. Want we zijn natuurlijk liever dat het gewoon lekker warm en zonnig is.
Ja.
Maar als we het hebben over druk, dan hebben we het
niet comfortabel.
En je niet comfortabel voelen, daar hebben we het natuurlijk bij de huismis ook de hele tijd over. En we hebben het natuurlijk in de introductie al genoemd. En we zijn nu op weg naar Kelvin Klaassen voor een gesprek over urban rewilding.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is natuurlijk ook bedoeld om het de huismus prettiger te maken, om die druk te verlichten. Ja, jij hebt daar natuurlijk heel lang naar gekeken, naar die drukfactoren.
Ja, nee, inderdaad. Voor deze aflevering hadden we bijna geen experts hoeven inroepen, want dat zijn we eigenlijk zelf. Maar inderdaad, ik heb onderzoek gedaan met een collega Maya naar drukfactoren van een paar stadsvogels, waaronder de huismus. En er kwamen wel dingen naar voren die we hopelijk juist straks gaan tegenspreken bij het urban rewilding. Eigenlijk de allergrootste drukfactor van de huismus in de stad is natuurlijk inbreiding en verstening. Dus eigenlijk het verlies van groene plekken in de stad. En waardoor ze gewoon steeds minder plekken hebben om te schuilen, te broeden, voedsel te vinden. En daarbij verlies aan connectiviteit. Dus als er meer verstening is, dan raken ze hun plekjes kwijt. En huismussen hebben juist echt dichtbij geschikte locaties nodig. Want ze verplaatsen zich gewoon zich niet zoveel. En iets anders wat we hopelijk bij urban rewilding wel gaan zien, maar wat in de stad niet zo goed gaat meestal, is verwilderde natuur. En gewoon wel die struiken dicht laten groeien en die klimop langs de wanden van je huis laten komen, zodat de huismus daar lekker kan schuilen. Want ja, nu met het cyclische groenbeheer in de stad gebeurt dat eigenlijk bijna niet. Alles moet netjes, alles moet aangeharkt. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat de huismus wil.
Ja, nou, dan gaan we maar eens kijken of dat hier een beetje voor elkaar komt.
Ja.
We gaan Kelvin maar eens even opzoeken in de urban rewilding van Nijmegen.
Ja, want nu lopen we eigenlijk naar hopelijk een toekomstig huismusparadijs, toch?
Ja, even kijken. Volgens mij zie ik Kelvin daar al staan.
Ik zie hem ook.
tussen het wilde groen. Hey Kelvin.
Hallo Marcel en Roos.
Hallo.
Kelvin, lekker buiten en het regent een beetje. Het is lekker grijs weer. Ja. Daar houden we van, hè? Van lekker guur weer. Waar staan we, Kelvin?
We staan op het Nijmerterrein. Het Nijmerterrein is de plek van een urban rewilding project. Wat de gemeente Nijmegen als opdracht heeft gegeven. Omdat hier te gaan uitzoeken hoe dat werkt en wat het allemaal inhoudt.
Ja, want dat moet je even uitleggen. Want dit is nou niet echt een plek tussen weg, hier een brug, padelbaan, waar je in de eerste plaats zou denken aan natuur of natuurontwikkeling. Nee. Ja, je noemt dat urban rewilding. Wat is dat?
Dat is een hele hippe term. Rewilding is natuurlijk een soort van koepelterm die in de laatste 30 jaar een beetje populair is geworden. Dat is eigenlijk gewoon inhoud. Heel bazaal, we geven de natuur weer de vrije baan om te doen wat hij wil doen. Want de natuur weet het best. We gaan niet te veel ingrijpen. Misschien in het begin wat inrichtingsmaatregelen. En daarna geven we in principe weer de natuur terug aan de natuur. Maar ja, je bent in de stad, dus dat is natuurlijk allemaal andere connotaties en dingen die het met zich meebrengt. Vandaar het urban rewilding gedeelte.
Ja, precies, want in de stad, daar hebben we toch het liefst aangeharkte tuintjes en plantsoentjes en alles netjes keurig gemaaid en zo. Hoe gaat dat dan samen met wilde natuur in de stad?
Ja, wie het vraagt, ik heb dat bijvoorbeeld niet als liefst. Ik heb het liefst zo wild mogelijk. Dus in die zin, het is een spanning die hier heel erg speelt. Dat is natuurlijk logisch. Je hebt hier aan de ene kant menselijke bedrijvigheid. Er zitten hier allemaal kleine start-ups, wat grotere industrieën. Worden hier activiteiten gedaan, wat grote festivals. Allemaal belangen. En dan heb je de natuur. Is eigenlijk een soort van grondbeginsel. Wat vanuit het omgevingsplan eigenlijk van tevoren is bedacht. Van hier komt de ruimte voor natuur. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar andere gedachten over hebben. Staan bijvoorbeeld hier bij een aantal ondernemers, die vinden het helemaal niet fijn als er voor hun raam een meter pioniersvegetatie komt. Sommigen wel en sommigen niet. Dus dat is een hele spanning tussen mens en natuur.
En kun je dan hier laten zien wat voor maatregelen jullie dan nemen om de natuur de ruimte te geven op in zo'n stedelijk gebied?
Toevallig hier dode bomen liggen. Grote dode bomen met, zoals het nog kan, de kluit en de kroon nog aan. En dat hebben we als een soort van begin inrichtingsmaatregel bedacht, al best wel vroeg in het proces. In het kader van dood doet leven, zeg maar. Wat Art Rewilding Nederland ook heel veel mee bezig doet in de natuur. Gooi gewoon wat dood hout neer en kijk wat er gebeurt. Leg het in de vegetatie. Wij zijn heel benieuwd wat eruit gaat komen. Maar sowieso als je nu al naar die bomen gaat kijken, zie je dat daar van alles opgroeit. Groeit mos op, de goede schimmels op. Het wordt al best wel veel hout rolt. In ieder geval, dus komen ook insecten op af. Het wordt dus blijkbaar afgebroken. Dat heeft dus allemaal een bepaalde functie. En wij hopen dat dat soort kleine dingen misschien ook wel op den duur wat grotere effecten gaan bewerkstelligen.
Ja, dat ziet er nu heel decoratief uit. Hè? Het is bijna zo van het aangespoelde wrakhout wat dan voor de deur ligt. En zeker voor allerlei hippe start-ups is dat natuurlijk heel mooi. Maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk rotten. En dan heb je een bos rot hout voor de deur.
Dat is precies de bedoeling.
Maar op een gegeven moment zal diezelfde hippe ondernemer misschien zeggen van, kan dat rotte hout niet weg?
Dat klopt. En daarom, het is los van alleen maar een natuurlijke opgave, is het vooral ook een hele filosofische opgave. Je bent constant met mensen bezig met van, waar ligt de grens? En waar ligt de ondergrens van de natuur? In de zin van, en waar ligt de welwillendheidsgrens van de mensen die hier moeten wonen, werken, weet ik veel wat. En die verschuift. En ik denk dat onze taak is om daar een beetje te kijken waar die grens ligt. Die grens ook misschien een beetje te overschrijden. En dan te verleggen en kijken wanneer het conflict gaat opleveren. Zeg maar. En dan ga je daar samen over in gesprek. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Maar
En nou zijn we natuurlijk hier op een oud industrieterrein. Meestal is dat altijd al een beetje verruigd. Dus dan kan je voorstellen dat je daar wel wat mee uit de voeten kan. Maar zou je het ook op andere plekken in de stad dit soort rewilding principes kunnen toepassen?
Zeker, denk ik wel. Het is nu, dit is natuurlijk een soort van afgesloten gebied. Het is gewoon duidelijk omringd door wegen. Het is echt afgeschermd. Maar het is overal goed, denk ik. Gewoon hoe meer rommel, hoe meer natuur in principe.
Toverwoord, rommel.
Rommel,
ja. Ja, precies.
Daar ga ik op aan.
Ja, maar daar gaat de roos op aan, want we hebben het al gehad. Hè, want we zijn hier natuurlijk voor de huismus. En we hebben het gehad over de beperkingen voor de huismus, of drukfactoren met een netjes woord. En meer rommel is, dat speelt natuurlijk de huismus in de kaart. Maar zijn er nog meer van die rewilding principes waarvan je zegt, die zijn echt specifiek ook voor vogels zoals de huismus echt zinvol?
Verbinding is natuurlijk een heel groot ding. Als je naar de huismus kijkt, die hebben natuurlijk heel veel verbinding nodig. Die gaan amper van hun plek af. Wat is de actieradius? Denk ik een kilometer of zo, maximaal. Dus ja, nou ja, als je in een straal van een kilometer niks hebt, dan komen ze er niet. Dus in die zin, als je een aantal plekken hebt in de stad, zoals parken en dit soort dingen, die, nou ja, waar de infrastructuur voor natuur aanwezig is. Dus ook als je kijkt naar struweel en dat soort dingen, nou, meer bomen, dat helpt natuurlijk heel erg.
En zijn er nog andere punten waarvan je zegt, ja, dat met de urban rewilding kun je daarmee het huismussen makkelijker maken?
Vraag het aan mij.
Dat vraag ik even aan jou, Roos. Ja, ik kijk jou aan.
Ja, nou ja, ik denk sowieso nieuwe industrie is juist slecht voor de huismus. Dus ik denk dat als je industrieterreinen kunt vergroenen op een manier als hier gebeurt, dat echt ontzettend goed is voor een huismus. Want omdat die industrieterreinen vaak een beetje aan de rand van de stad zitten. En juist de barrière vormen tussen de stadse populaties en de populaties op het platteland. Als je die juist vergroent, dan heb je echt die stepping stone. En dan kunnen de huismussen zich veel makkelijker verspreiden.
Precies. Zullen we eens op zoek gaan naar de huismus?
Ja, laten we eens gaan opzoeken.
Ja, want we zijn nu even een stukje van het terrein afgelopen, straat overgestoken. En nu aan de rand van de woonwijk. Ja, en hier kwetteren de huismussen. Die zitten hier in een struik. En we staan aan eigenlijk een nieuwe woonwijk. Die is net gebouwd, maar hij ziet er oud uit. Hij ziet er zo begin 20e eeuws uit. En ja, misschien dat dan weer een nieuw habitat vormt voor de huis.
Dat hoop ik wel, ja. Het ziet er wel goed uit. Het is sowieso Oud-West. Het is best wel rijk bedeeld aan huismussen. Ik woon hier zelf een paar honderd meter verderop en word elke dag wakker door de huismussen. Ook hier zwaluwen in de zomer natuurlijk. Het is superleuk. Maar die hele straat zit vol. Er is best wel veel ruimte. Er is best wel wat bosjes tussen de huizen, grote tuinen. Dus dat doet het wel goed. En daar hebben ze een beetje, volgens mij, proberen het na te bootsen hier een beetje, die stijl.
Ja.
Dus aan de rand van het industrieterrein is toch wel iets mogelijk dan.
Ja, welke vorm van natuur inclusief bouwen dan, om in ieder geval ook weer nestgelegenheden voor de huismus te hebben. En dan kunnen ze misschien op het industrieterrein ook voedsel zoeken of zich daar ook kunnen vestigen.
Ja. Bijvoorbeeld een idee is dat we hier, net aan de overkant van de straat, een soort van ecoruïne gaan bouwen. Gooi gewoon het puin op een hoop, op een min of meer georganiseerde manier. Daar wordt nog over betwist hoe georganiseerd dat moet zijn, zeg maar. Maar ja, als je dat goed wegstopt en je doet er, zorgt dat er een goede plek is, misschien komt er wel een pioniershuismus kijken. En dan heb je kruidenrijke vegetatie op vliegafstand.
Ja, het is eigenlijk wel grappig, hè? Want het industrieterrein waar we nu dus allemaal urban gerewild wordt, daarvoor was dat verlaten. En volgens mij vertelde hij me wel eens eerder dat toen groeiden de berkenbomen gewoon op het dak.
Ja, letterlijk.
Toen was het al helemaal gerewild eigenlijk.
In principe was het 20 jaar geleden wat we eigenlijk nu willen bereiken, was het toen al. Dus in die zin, dat is een stukje, een stapje terug in de tijd in de ontwikkeling, maar... Dat kunnen we wel weer terugkrijgen, denk ik. Alleen dan met mensen. Want toen was er gewoon niks. Toen lag het gewoon braak.
Ja.
Maar ook weer bomen op het dak dus.
Wel. Laten we eens, er staan nog een paar. Dan kunnen we daar ook wel even gaan kijken.
Ja.
Er staat nog een relict op Walhalla, op het dak van Walhalla. Er staat nog een berkenboom. Die daar dus door al die droge zomers, die hete zomers, records en nu ook natte records die worden verbroken. Gewoon daar blijft staan op, weet ik veel, echt 10 centimeter op straat. Gewoon op een asfaltdak, zeg maar.
Ja.
Dus dat vind ik ongelooflijk. Maar dat was hier echt overal.
Was te gaan.
Ja, dat is een mooi voorbeeld.
Er ook eentje uit de betonplaat aan de waterkering, zeg maar. Dus dat is echt wel heel visueel krachtige beelden zijn dat.
Ja. En die bomen en dat soort plekken wil je eigenlijk behouden met je in het rewilding project.
En dat is wel lastig, want er hoeft maar één iemand met een beheerplan wat niet is geüpdate en een kettingzaag voorbij te komen en dan is het weg. En dat gebeurt wel eens, daar moeten we echt wel voor strijden hier. Zelfs als je met de gemeente samenwerkt, die het beheerplan gewoon voor zich hebben liggen, dan komt er alsnog iemand van het dar en die gaat de boompjes weghalen. Omdat ze niet netjes en stond nog op het vorige plan. Dus, weet je, dat gebeurt, dus daar moeten we ook heel erg mee bezig zijn.
Ja, dat is natuurlijk ook de dynamiek in de stad.
Ja, precies. Het is echt een beetje echt vechten voor de natuur.
Ja, want net toen we hier onderweg waren naar de huismus, hè, vertelde je dat het nu ongeveer een jaar bezig is, de inrichting van het gebied. Maar zijn er al effecten van te merken op soorten, zoals de huismus of andere vogels?
Het is nu nog heel moeilijk te zeggen, omdat we dus nog niet begonnen zijn met monitoren. Het probleem is nu het afgelopen jaar dat wij hebben heel veel gedaan en heel veel bedacht en heel veel proberen te bereiken. En dat is ook wel gelukt, maar het wordt ook nog doorontwikkeld. Dus laatst is de hele bekabeling doorgetrokken. Er rijden heel veel auto's, zoals jullie misschien ook al kunnen horen. En dat is ook niet heel goed voor alles. Maar het is vooral, het duurt nog wel even voordat dit terrein zijn ultima forma heeft bereikt qua bouw, zeg maar stedenbouwkundig. Dus pas dan kan je echt gaan kijken wat er gebeurt als je het loslaat. Want nu moet bijvoorbeeld die dijk moet voor de waterschappen, voor Rijkswaterstaat, worden verbreed, worden verhoogd. En dan moeten 3 jaar gras worden ingezaaid. Dat zijn allemaal protocollen en daar hebben wij niks over te zeggen. Dus pas, nou ja, als dat is gebeurd, dan kan daar iets gebeuren.
Ja, dus het heeft gewoon tijd nodig. Dus eigenlijk moeten we over 10 jaar moeten we weer terugkomen. Ja, om nog een keer een podcast te maken over urban rewilding en de huismus.
Dat weet ik zeker.
Over 5 jaar ook al wel, denk ik.
Ja, oké, over 5 jaar. Komen we over 5 jaar terug. Ja. We zijn nu dan zo ergens achter in het terrein, vlak langs de Waal staan we hier. Hier is het eigenlijk best wel ruig. Hier groeien overal bomen aan de Waalkade. Hier ook een berg op het dak. Uit het gebouw groeit een boom. Dus je zou zeggen, nou, hier zijn jullie klaar. Dit is al helemaal gerewild. Maar dit is eigenlijk nog een stukje wat nog helemaal niet is aangepakt.
Nee,
wat dan ook.
Nee, dat klopt. Eigenlijk zou je het liefst dit gewoon laten staan en gaan kijken wat er gebeurt. Maar het wordt nog doorontwikkeld. Dus dat kan allemaal niet. En dat hoort er ook bij. Dus er zijn gewoon grenzen die aan het project zitten, die van bovenaf worden opgelegd. Van bovenaf worden opgelegd. Maar daarbinnen kan je natuurlijk al heel veel doen. En dus, nee, je zei het net al, dan gaan ze het hier weghalen. Gaan ze het opfrissen. En dan gaan wij weer ons best doen om er een rotzooi van te maken. Dat is super paradoxaal, maar dat is wel hoe je dan hier te werk gaat in zo'n terrein. Ja, dat is natuur in de stad.
Ja, dus het was wild, het wordt daarna gecultiveerd en dan weer een beetje gecultiveerd wild gemaakt.
Ja, lekker om te temmen.
Ja. Dat is urban rewilding in een notendop.
In wild, ja.
Nou, dat waren 2 super interessante interviews, denk ik.
Ja, we zijn echt het hele land weer eens doorgereisd.
Ja, het zal weer eens niet.
Nee.
Maar ook dicht bij huis geweest.
Ja, gelukkig.
Dus een leuke variatie.
Een hele goede variatie.
En nou ja, nu weten we dus inhoudelijk wat meer over de huismus. Maar zoals altijd willen we ook graag een verhaal met jullie delen.
Ja, zeker. Want die opmerking van René dat hij zijn dochter 10 cent betaalt voor elke huismus, dat deed me ergens aan denken.
Oké.
Want er is nu heel veel aandacht natuurlijk voor de bescherming van de huismus. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Want vroeger werd de vogel als een echt plaagdier gezien. En er zijn al verhalen uit de oudheid dat hele graanoogsten naar de vernieling gingen door toedoen van de huismus. En dat was ook in Nederland zo. En in ons land waren er zelfs mussengilden om dat probleem het hoofd te bieden. Je moet het maar eens opzoeken in het woordenboek. Een mussengilde is een vereniging tot het doodschieten van mussen in de zaaitijd.
Wow.
Ja, die gilden waren vooral in Zeeland actief in de 19e en het begin van de 20e eeuw. En leden van de vereniging kregen dan een premie. Dus die kregen dus ook 10 cent of wat dan ook. Maar die kregen dus een premie voor het inleveren van elke gedode mus en ook andere ongedierte. Dus bijvoorbeeld een houtduif telde dan voor 6 mussen bijvoorbeeld. Die kregen dan een premie als ze een dode mus inleverden bij de gemeente. Maar ook op grotere schaal zijn er bijvoorbeeld in de jaren 60 in de Noordoostpolder en Wieringenmeer mussen bestreden met gif. En dat had natuurlijk voor andere vogelsoorten hele slechte gevolgen. En in China gingen ze nog verder. Daar zijn in de jaren 50 op nog grotere schaal mussen bestreden, waardoor miljoenen vogels zijn gedood. Alles om de graanoogst te beschermen en het volk te kunnen voeden, zou je kunnen zeggen.
Jeetje.
Wat alleen even uit het oog verloren werd, is dat mussen niet alleen graan eten, maar ook insecten. Dat heb jij net verteld, om een jongen te voeren. En het massaal doden van mussen had dus regelmatig insectenplagen tot gevolg. En inmiddels weten we beter en leidt gewasschade door mussen of andere dieren nou niet gelijk tot hongersnood. En in plaats van mussen te bestrijden geven boeren nu gewoon een compensatie voor schade door mussen of andere dieren. Dus beter voor de boer en beter voor de mus.
Nou, mooi verhaal.
Ja.
Jeetje, dat zijn echt wel andere tijden.
Ja, precies. Nou, gelukkig hebben we die tijden achter ons gelaten.
Ik ben blij dat we de mus zijn gaan waarderen.
Ja, en daarmee laten we ook deze podcast achter ons. Want we zijn er weer doorheen voor deze keer.
Bedankt Kelvin en bedankt René. En natuurlijk bedankt Maurice, onze geluidstechnicus.
Ja, en jij bedankt voor het luisteren natuurlijk.
Ja?
Vergeet ook niet, als je het nou leuk vond, om ons een review te geven. En ons te liken op SoundCloud. En als je je abonneert, krijg je natuurlijk ook automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over het onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland, bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kunt worden.